Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen en welkom in deze dienst van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Welkom allemaal hier in Het Penningshuis en welkom allemaal elders. Of u deze viering via YouTube met ons meemaakt of via de podcast. Mijn naam is Marga Sanderink en ik ben vanmorgen de gastvrouw en beschikbaar voor vragen en opmerkingen na afloop van de dienst. Deze dienst wordt voorgegaan door Frans Dukers. De organist is Evert van Dijk. De collecte is bestemd voor het Blauwe Fonds en wordt toegelicht door Harm-Jan Jansen. De bloemen uit deze dienst zijn voor Els Tienstra. Volgende week, 5 oktober, is er geen dienst in het Penningshuis. In de week erna zijn 3 gespreksgroepen. Bijbel lezen door Rabijnse Bril. Hoe blijf of word je een goed mens in slechte tijden? En zingeving is een levenslang proces. De laatste is in het kader van Leven met de Jaren. Het thema dat in het Penningshuis in de maand oktober en november in de aandacht staat. Meer hierover in het blad Het Penningshuis dat in de komende week verschijnt. We ontsteken de kaarsen en openen de Bijbel en zijn stil om tot onszelf te komen en om ons voor te bereiden op de dienst. Wij zingen zo lied 462, vers 1 en 2. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen. Vorige week, zondag 21 september, is heel lang geleden door de Verenigde Naties uitgeroepen als de Internationale Dag van Vrede. De kerken in Nederland hebben zo'n 60 jaar geleden besloten om niet één zondag, maar een hele vredesweek te houden. En vandaag is dan de slotzondag van deze vredesweek. En elke vredesweek heeft een thema gekregen. Het thema voor dit jaar is: niets doen is geen optie. Heel terecht en heel moeilijk in deze tijd. Want elk voorstel, elk initiatief lijkt de polarisatie, de haat, alleen nog maar verder aan te wakkeren. Welke optie hebben we dan? Daar gaat het vanmorgen over. Zingen wij de versen 4 en 6 van lied 462. U zit. Als niets doen inderdaad geen optie is, wat kan je dan wel doen? En dan denken we eigenlijk meteen aan woorden. Wat moet je zeggen? Want daar begint het toch meestal mee. En daar hebben we ook meteen een probleem, want wat zeggen wij tegen mensen die plotseling ziek zijn? Die door het leven opeens geslagen worden door tegenspoed? Mensen die wanhopig zijn. Wat zeggen we daartegen? Wat zeggen wij tegen ruziemakers? We vinden dat altijd heel moeilijk om de juiste woorden te vinden. Woorden van troost, woorden om een andere richting te geven. We vinden het vaak zo moeilijk dat we een bezoek aan een zieke of iemand die neergeslagen is, even uitstellen. Even wachten tot we de juiste woorden vinden. Maar het gaat niet om woorden. En dat zegt Jezus eigenlijk ook. Tegen zijn discipelen: wees nou niet bezorgd wat je moet zeggen. Dat zal de Heilige Geest je wel ingeven als het zover is. Maar als het niet gaat om woorden, waar gaat het dan wel om? En toen las ik van de week de vraag: als je je machteloos voelt, waar verlang je dan naar? Naar macht? Of naar moed. Moed om desnoods zonder woorden te gaan. De eerste stap te zetten. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, wij bidden u om vrede. Vrede in de wereld, terwijl wij de mensen zijn die de vrede vertrappen en het leven van onze medemens verminken. uitzichtloos maken. Wij doen het, Heer, maar wij weten niet hoe wij vrede echt bestendig in de wereld kunnen brengen. En daarom bidden wij u om vrede. Laat toch alstublieft, Heer, de woorden van uw profeet Jesaja waarheid worden. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard opnemen tegen een ander volk. Geen mens zal nog weten wat oorlog is. Vader, wat zou het mooi zijn als die belofte waar werd. Maar wij kunnen het niet, Heer. Geef ons de moed om in die woorden te blijven geloven. De moed om vanuit die woorden elkaar aan te spreken. De moed om vanuit die woorden als mens te handelen. Wat anderen ook doen of zeggen. Geef ons, Vader, die moed. Wij vragen dat u in Jezus' naam. Amen. Zingen wij dan lied 1009, de versen 1, 2 en 3. Uit het boek Prediker lees ik uit het derde hoofdstuk, de versen 1 tot 8. Voor alles wat gebeurt, is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en er is een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en er is een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en om tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Tot zover de Bijbellezing. Zingen wij dan voor de overdenking lied 805 vers 45, de versen 1 en 3. Het boek Prediker is bij vrijzinnigen nogal onbekend. Ja, als je de mensen nou zou vragen, dan zouden ze één citaat wel weten. Alles is ijdelheid. Ijdelheid in de zin van zinloosheid. En ik kan me dat heel goed voorstellen als je je leven voor je ogen kapot gemaakt ziet worden door oorlog of door haat of wat dan ook. Alles wat je opgebouwd hebt, het is blijkbaar zinloos. En deze woorden die ik gelezen heb, Alles heeft zijn tijd. Voor de rest weten wij eigenlijk weinig van prediken af. Het boek staat voorafgaand aan de profeet Jesaja, waar die prachtige belofte staat van zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. Maar daarom heb ik deze tekst niet gekozen. Ik heb deze tekst gekozen omdat die zo verschrikkelijk dicht bij de actualiteit komt. Want je hoort politici zeggen van, wij hebben hier in West-Europa jarenlang tijden van vrede gekend. Vrede en voorspoed. Maar dat was een beetje naïef. Wij hadden niet het oog gericht op de dreiging uit het oosten. En we hebben altijd maar vertrouwd op de beschermende macht van Amerika. Maar die tijd ligt achter ons. Wij moeten nu, en dan volgt allemaal een oproep tot weet ik wat allemaal. Een tijd van vrede is voorbij en we moeten nu een tijd van onvrede in, om het woord oorlog nog maar niet te gebruiken. Het boek Prediker zegt zelf dat dat geschreven is door de zoon van koning David. Dat geeft sowieso al een bepaalde aanzien. Koning David, de machtige koning die zo geliefd was bij God. En de zoon van koning David, dat is natuurlijk koning Salomo. De grote wijze oordelaar, de rechter, koning Salomo. En daarom wordt Prediker als boek ook gerekend tot de Bijbelse wijsheidsliteratuur. Het is wijs wat hij zegt. Goed, Prediker is niet geschreven door koning Salomo, maar wat later. Toch is het boek zeker 2400 jaar oud. 2400 jaar geleden is de menselijke ervaring al opgeschreven. En als we het lezen zeggen we, ja, we kennen onszelf. Het is waar. Het is wijs. Het is bijna een schijnbare wetmatigheid dat na tijden van breken, tijden van bouwen komt. Na tijden van vrede, tijden van oorlog komt. Maar beste mensen, ik geloof daar niet in. Ik geloof niet dat er in onze tijden afscheidingen zijn tussen alleen maar een tijd van vrede en alleen maar een tijd van oorlog. Ik denk niet dat het is van of dit of dat. Ik denk juist dat het gaat om en dit en dat. En dat ervaar ik zelf altijd op een begrafenis. Dat klinkt vreemd misschien, maar in die intense droefheid merk je toch, zeker na afloop van de plechtigheid bij het condoleren en bij de koffie met cake, een bepaalde blijheid. Blijheid om te zien dat anderen net zoveel verdriet hebben als jij. Blijheid dat er zoveel mensen gekomen zijn. Blijheid dat ook die ene verre oom of neef of nicht of oud collega of wat dan ook gekomen is. Klinkt gek, maar het is net of het verdriet dan wat minder wordt. Het is niet of verdriet en daarna blijheid, het gaat juist samen. Juist in verdriet heb je ook blijheid nodig om er doorheen te komen. Juist in vreugde moet je ook oog hebben voor de verdrietige kant van anderen op dat moment. Het gaat dus niet om scheiding in ons leven, verbonden door of dit of dat. Het gaat juist om verbinden met het voegwoord en. Als iemand genoodzaakt is om af te breken, wat zou het fijn zijn als er tegelijkertijd iemand naast die persoon gaat staan, maar we moeten straks ook weer bouwen. Zullen we dit nog bewaren? Zullen we hiermee verder gaan? Als iemand honger heeft, wat zou het fijn zijn als er dan iemand komt en zegt, maar ik heb nog brood. Ik deel het met jou. Als iemand oproept tot oorlog, wat zou het fijn zijn als er dan iemand zei, ja maar, wij kunnen toch ook naast elkaar in vrede leven. En het zou ook heel goed zijn, als we leven in vrede, dat mensen zeggen, ja maar, hou wel het oog gericht op misstanden, op bedreiging van vrede. Daarom vond ik de tekst van het derde couplet van het lied wat we net gezongen hebben, geschreven door Huub Oosterhuis, zo mooi. Wie aan dit bestaan verloren, nieuw begin heeft afgezworen, wie het houdt bij wat hij heeft, sterven zal hij, ongeleefd. Het is het verbinden van, ook al wat er gebeurd is, ook al die tegenslagen, doorgaan, opnieuw beginnen. Misschien zegt u, ja, dat is heel mooi, maar daarmee bereik je op wereldniveau natuurlijk geen vrede. Dacht je nou echt dat die grote wereldleiders zich daar iets van aan zouden trekken? Heeft Prediker niet gelijk als hij zegt, ach, alles is ijdelheid? Moeten wij maar niet gewoon de vrede wat dichter bij huis zoeken? Tussen onze buren, onze familie misschien. Daar ligt nog werk genoeg immers. Zouden we de Vredesweek dan maar eventjes niet zo groot moeten aanpakken, maar klein dicht bij huis? Maar waar hebben we dan moed voor nodig? Want voor hele kleine dingen heb je nauwelijks moed nodig. Maar voor het grotere, voor het eerste aanzet naar, daar hebben we moed voor nodig. En misschien is het beter om eerst eens te kijken, wat bedoelen we nu precies met vrede? Als je mensen vraagt, wat is vrede? Dan wordt al gauw negatief geformuleerd. Vrede is de afwezigheid van bedreiging, van angst, van geweld. Maar ja, dat is vrij negatief, onduidelijk beschreven. En daarom vullen veel mensen een tweede begrip bij vrede aan. Het gaat om vrede en veiligheid. Vrede en welzijn. Vrede en duurzaamheid. Vrede en gerechtigheid. Dat is waar. Vrede staat nooit op zichzelf. Als al het mis is, kan er nooit vrede zijn. Zoals de Wereldraad van Kerken in 2013 al formuleerde, als er geen gerechtigheid is, kan er geen vrede zijn. Het gaat om gerechtigheid dus. Maar dat is ook zo'n moeilijk begrip. Want is iedereen wel gelijk? Is het kleine gelijk aan het oude? De man gelijk aan de vrouw? De zwarte aan de witte, noemt u maar op. Begint iedereen wel op hetzelfde niveau? Of is iemand door zijn jeugd al voor de rest van zijn leven getekend? Gelijkheid, hoe zit dat met talenten? Met de kansen die je hebt gehad, met de voorbeelden die je in je leven bent tegengekomen? En hoe zit het eigenlijk met vergeving? Als iemand iets misdaan heeft en gestraft is, is het daarna weer een schone lei? Of zeggen we diep in ons hart, ja, eens een dief, blijft een dief. Gerechtigheid en vrede, heel goed, maar het maakt het niet duidelijker. De oude kerkvader Augustinus had een ander uitgangspunt. Het gaat om vrede en orde. En orde is dan zoals de schepping, zoals God dat bedoeld heeft. Zoals iedereen leeft naar zijn eigen aard en talent. Elkaar niet bejaagt, alleen eten als dat nodig is. Meer niet. Daar gaat het om. Leven zoals de schepping dat bedoeld heeft. Maar ook dan lopen we weer tegen de muur aan, want hebben we het over het scheppingsverhaal als een verhaal hoe God het gedaan heeft, of hoe als mensen denken dat God het gedaan heeft? Met de mens als kroon der schepping. Met de man hoger gesteld dan de vrouw. En dan zitten we toch weer in het machtsdenken. Terwijl we eigenlijk moeten denken in zorgen en verantwoordelijkheid. En nog een ander groot probleem met de orde in de schepping. Dat is zo statisch. Maar de schepping verandert, groeit mee. Denkt u maar aan het klimaat. Maar ook wij mensen veranderen. En als het moet blijven zoals het is, dan lopen we op een gegeven moment tegen de muur aan van, ja, maar zo is het niet goed. Het moet anders. En dan roept de ene partij, ja, dat kan niet. En die moet handhaven. En voordat je het weet, zitten we in een cyclus van protesteren en onderdrukken. Daarom dacht ik, misschien moeten we het woord vrede even niet gebruiken. Moeten we zoeken naar een ander woord. Bijvoorbeeld hoop. Hoop is nooit statisch. Hoop is altijd positief. Hoop is ook niet bedreigend. Het gaat ervan uit dat de situatie beter moet worden. Niet alleen voor jezelf, maar voor de ander ook. Voor de hele wereld eigenlijk. En hoop nodigt uit tot dialoog. Ik denk dat het anders moet, maar wat denk jij ervan? En dan ontstaat gedachtenwisseling, ervaren, uitwisselen. En dan gaat het niet om macht van mijn ideeën zijn beter dan die van jou. Maar dan gaat het om kracht. Inderdaad, als we die ideeën samenvoegen, dan hoop is de kracht tot samenwerken, tot luisteren, tot geduld hebben, want iedereen moet wel mee. En dan moet je omkijken naar elkaar. Kan iedereen wel mee? Is iedereen nog wel aanwezig? Hoop is wat anders dan doel. Doel om een betere wereld te maken, dat is dan heel snel beschreven, zo zou het moeten. En dan is er eigenlijk geen ruimte meer voor afwijkingen. En dan wordt doel dwingend. Tot het uiterste van het doel heiligt de middelen. Dan zijn de mensen, de rijkdom van de aarde, de rijkdom van de schepping, eigenlijk ondergeschikt aan het doel. Maar hoop is anders. Hoop is niet duidelijk omschreven, hoop is juist vrij, niet vast omlijnd, met elkaar op weg gaan. En dat is wat Huub Oosterhuis in lied 845 zo prachtig verwoord. Met elkaar een nieuw begin. Niet vasthouden, maar nieuw durven te beginnen, loslaten. Dan leef je echt. Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen. Wie niet geeft om zelfbehoud, leven vindt hij honderdvoud. Maar hoop alleen is toch leeg. Er is meer nodig. Je moet ook weten waar je naartoe gaat met elkaar. Je hebt niet alleen de ander nodig, maar ook het geloof nodig om die weg te kunnen gaan. Met elkaar. Waar gaan we naartoe? Maar misschien nog wel belangrijker, ga je mee? Geloof is geen programma van eisen, geen stappenplan. Geloof is ook geen stapeling van geboden. Geloof is een actieve houding naar de ander. Met de ander oplopen. Zoals Jezus dat zegt in allerlei voorbeelden. Misschien wel gedwongen, maar gebruik dan die kans om met de ander, terwijl je met hem mee moet lopen, met de ander van gedachten te wisselen. En als hij op jouw linkerwang slaat, keer hem dan die andere wang toe. Niet omdat je zo graag vernederd wil worden, maar om de dialoog een kans te geven. Niet af te breken. Door te gaan om met de ander in contact te komen. Want kunnen wij niet samen eruit komen? Geloof is vergeven. Niet oordelen, omzien naar elkaar en, als dat moet, de minste willen zijn. Want het gaat niet om hoger en lager, het gaat om samen. Geloof is geen gebod, geloof is een houding, een drijfveer. En in die houding is God geen doel, maar juist kracht. Het vuur om vol te houden, om te beginnen. Vrede vervangen door hoop en geloof, dan ontbreekt er iets. Dan ontbreekt de liefde. En juist dan in die opsomming, hoop, geloof en liefde, komt weer dat verbindende woordje en terug. Het is niet of hoop, of geloof, of liefde. Zoals het is met of vrede of oorlog. Nee, het is en hoop, en geloof, en liefde. En daarvan zegt Paulus, maar de meeste daarvan is de liefde. En daar heeft Paulus helemaal gelijk in. En dat merken we ook als je het evangelie leest. De tijdgenoten die gingen naar Jezus toe om te vragen naar duidelijkheid. Wat is het doel van het leven? Wat is het zin van het leven? En noem maar op, hoe moet ik dit gebod begrijpen? Hoe moet ik dat gebod naleven? En Jezus gaf steeds antwoorden, niet om duidelijkheid te verschaffen, maar juist om uit te leggen, het gaat niet om het doel, het gaat om jouw houding, jouw instelling. Jouw liefde naar de medemens, zonder randvoorwaarden. Die liefde maakt dat geloven niet een individuele achtergrond, een mooie wereldgedachte is, veilig achter de voordeur. Nee, die liefde maakt hoop niet tot een schouderophalend afwachten van ik weet het ook niet meer, laat maar komen. Nee, die liefde begint met geloof in de ander. Geloof in samen. Geloof ook dat jij daar een rol in speelt. Geloof in een andere werkelijkheid. Desnoods 70 keer 70 keer geloof. Hoop geloof en liefde als fundament voor vrede. Maar is dat niet naïef? Zouden de grote wereldleiders daar iets van aantrekken? Is het niet een onbereikbaar ideaal waar de mensheid al eeuwen en eeuwen mee bezig is? Geloof, hoop en liefde gaat over de relatie tussen levende mensen. Niet tussen systemen, niet tussen machten. Het gaat tussen mensen. Het is geen garantie tot succes. Maar bij God telt nooit succes. Telt alleen de weg. Het openstaan voor elkaar. Het gaat om moed. Om de eigen machteloosheid te accepteren. Het gaat om moed. Om bij de ander de angst weg te nemen dat hij minder is. Dat hij iets gaat verliezen. Of dat hij niet meer meetelt. Het gaat om moed. Het gaat om ongelofelijke kracht om met elkaar de wereld te verbeteren. Amen. Zijn er mensen die willen reageren, die iets kwijt willen?
Ja, dank voor uw woorden. Voor u hangt, ik weet, u kan het niet zo goed zien, maar de vredesvlag van daar.
Ja.
Ja. En wij hebben hier in Deventer een intensieve vredesweek die vanmiddag wordt afgesloten. We zijn met 20 groepen op 14 plaatsen hebben we activiteiten gehad. Dus de moed om met elkaar dichter bij vrede te komen, die hebben wij dan gezocht in zoek maar verbinding met elkaar en vertel het elkaar maar. Het was een goede week. Ik heb de vredesvlag nu anders gehangen dan die bedoeld is. In feite moet die duif omhoog vliegen. Maar ik vind eigenlijk zelf, de duif met het takje brengt ons de vrede, hopelijk. Waar dan ook, in ons hart, met elkaar, met de wereld.
Ja.
Maar in ieder geval wel en de moed misschien om met elkaar verder te gaan.
Ja. Heel mooi. Dank u voor uw aanvulling.
Dank u wel. Ja, u ook dank voor uw woorden. Ook het brengen naar hoop. Dat heb ik ook vaker iemand al horen zeggen van in deze moeilijke tijden, dat hoop ook een werkwoord is. Ik zat even te denken, hoe zou ik reageren? Je kunt je verzoenen met je vijand. Je kunt je ook richten op je medemensen. Ik hoorde vanochtend het bericht van de beschietingen van Kiev. Mensen die moeten vluchten. En toen dacht ik, wat doe ik in zo'n situatie? Ik ken dat eigenlijk helemaal niet. Maar dan denk je, dan zal toch het eerste je gerichtheid om op je medemens, om je heen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen voordat je naar je vijand toe gaat? Ik denk je daar toch wel eerst haatgevoelens tegen hebt. Tenminste, ligt eraan hoe de oorlog of de strubbelingen zijn ontstaan. Maar zoals het nu gaat, al dat getreiter, dan krijg je toch al een licht gevoel van irritatie naar onze oosterburen. Dus, hier wou ik het bij laten, want er zat heel veel in uw toespraak om over na te denken.
Ik denk dat wat wij alweer zien op televisie aan geweld, waar dan ook in de wereld, daar doe je als mens niks mee natuurlijk. Jij kan er niks aan doen als klein mensje. En tegelijkertijd maakt het bij jezelf toch wel gedachten los van, ja, maar dan moet ik met mijn buurman, mijn buurvrouw, met mijn familie anders leven. Want als het zo zou eindigen, dat is vreselijk. En dan zijn mijn probleempjes eigenlijk helemaal niet zo vreselijk belangrijk. Waar ik me druk op maak als ik zie wat er in Kiev gebeurt, of in Gaza, of in Congo, of in Soedan, dan telt dus hele andere dingen in het leven dan waar ik mee bezig ben. Ik denk dat we die vertaling wel kunnen maken in ons hart, bij het zien van journaalbeelden. Wij kunnen niks hier vandaan voor Kiev doen of voor Gaza. Maar wel zelf denken, hier kan ik iets mee in mijn eigen omgeving.
Volgens mij zouden we allemaal een voorbeeld kunnen nemen aan de wereldberoemde Zweedse diplomaat en ambassadeurszoon Dag Hammarskjöld. Hij was echt een lichtend voorbeeld. Zoals hij de wereld beschouwde en de mensen de moed en inspiratie gaf, dat is iets van een ongekende schoonheid en kracht. En daar zouden velen een voorbeeld aan kunnen en mogen en eigenlijk ook moeten nemen. Dat wou ik even gezegd hebben.
Dank u wel. Dank u wel voor uw inbreng. Mag ik u dan voorgaan in gebed? Vader, geef ons de hoop, het geloof en vooral de liefde om die prachtige belofte van Jesaja in onze eigen omgeving, in onze eigen taal, zichtbaar te maken. Dat wij onze verdachtmakingen om zullen vormen tot bronnen van troost. Onze harten tot bronnen van medeleven. Dat wij geen kwaad meer zullen spreken over de ander. En dat wij niet langer weten hoe we een ander kunnen beschuldigen. Vader, laten we beseffen dat hoop de barst is in de duisternis, waardoor licht kan binnendringen. Dat geloof het kompas is, dat zelfs in de diepste duisternis de juiste weg blijft tonen. dat liefde het onmisbare en belangrijkste teken is van medemenselijkheid. Leggen wij in stilte onze persoonlijke dank en vragen aan u voor. En wij voegen onze gebeden bij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als er ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Luisteren we nu naar de toelichting op de collecte.
Een groep die ook wel vrede kan gebruiken. Dat zijn de LHBTIQ+ mensen. Laatste tijd ook veel in het nieuws. En er is hier in Nederland een blauwe fonds voor deze groep. Het is een landelijk Nederlands fonds dat zich sinds 2006 inzet voor de emancipatie en acceptatie van de LHBTIQ+ mensen. Het is het eerste fonds in Nederland dat zich volledig richt op de roze gemeenschap. Door middel van donaties, particulieren en bedrijven financiert het Blauwe Fonds projecten en initiatieven die bijdragen aan zichtbaarheid, veiligheid en gelijkwaardigheid. Het fonds ondersteunt een breed scala aan activiteiten, zo stimuleert het projecten die de weerbaarheid en de veiligheid van LHBTIQ+ personen versterken. Bijvoorbeeld in de zorg, sport en onderwijs. Daarnaast draagt het bij aan initiatieven die zorgen voor meer zichtbaarheid en representatie, onder meer in kunst en cultuur. Ook projecten die gericht zijn op maatschappelijke acceptatie krijgen steun. Bijvoorbeeld educatieve programma's of campagnes. Verder vindt het fonds het belangrijk om het roze erfgoed te bewaren en zichtbaar te maken voor de volgende generaties. Voorbeelden van gesteunde initiatieven zijn de Roze 50+, dat zich richt op de positie van oudere LHBTIQ+, mensen in zorginstellingen, en de True Colors Awards. Die personen en organisatie belonen hun inzet. Het Blauwe Fonds werkt zoals een motor voor verandering en zorgt ervoor dat waardevolle initiatieven de kans krijgen om bij te dragen aan een inclusieve samenleving. Beveel deze collecte van harte bij u aan.
naar onze plaats in die in zijn mogelijkheden zo fantastisch geschapen aarde, waar God en onze medemens op ons wachten om samen verder te gaan. En waarheen wij ook gaan, God wil naar een ieder omzien en deelgenoot maken aan zijn rijk van vrede en genade. Ik wens u een goede week toe. Amen.
De Bijbel is gesloten, de kaarsen zijn gedoofd. We nemen het woord en het licht mee de wereld in. Ik wens u allen een goede zondag.